Hey.
Een hoop mooie klassiekers, zeg maar.
Ja, precies.
Oh.
Thank you.
灵赞美，哦，全部太远，哎，在地的中太远，天的山，哦，在小心别迷失，白夜更灿烂，alles wat gebeurt gaat mis，zing niet maar, blijf bij mij elke dag, elke nacht. Blijf bij mij. Blijf bij mij als ik huil, als ik lach.Als je ziet dat iedereen jou is vergeten, niemand die jouw stille schreeuw horen kan. Als je pijn lijdt, maar geen mens die mag het weten, echte vrede is je wens, zing ik dan.Als je bang of eenzaam bent, als je moet huilen, het verdriet is ongekend, veel te zwaar. Als er zelfs geen plek meer is, waar je kunt schuilen, alles wat gebeurt gaat mis, zing.Als je ziet dat iedereen jou is vergeten, niemand die jouw stille schreeuw horen kan. Als je pijn lijdt, maar geen mens die mag dat weten, echte vrede is je wens, zing meer.Thank you.
maar zo.
Als ik kan, geeft u mij.
Oh, waren we nu de laatste versie aan het doen? Oh, dat kan. Ja. Ja, ik. Je ziet. Dat is prima. Ja. Oké.
Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst, ook vanuit huis. Vandaag hoopt in beide diensten voor te gaan onze eigen dominee, Robert Jansen. In de middagdienst staan we stil bij het thema, of eigenlijk de vraag, wat is je houvast in leven en in sterven? Daar is ook een werkblad voor, dat staat bij de middagdienst beschikbaar. En 's avonds is er gelegenheid om daarover door te praten via Teams. De link staat ook op zondag op Zuidhoven en dat zal van 8:30 tot 9:15 zijn. Volgende week hoopt in de morgendienst dominee Robert Jansen voor te gaan en in de middagdienst dominee Rosema. En dat in verband met de ruiling staat dat anders op de zondag op Zuidhoven. 7 februari zijn Harm Vissers en Lisette Maakop getrouwd voor de wet in kleine kring. En 16 september hopen ze dat nog een keer te vieren met elkaar. Zij zijn gaan wonen in Hartingsveld, Giessendam. Ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd. Op woensdag 9 februari werden Albert en Annette van Beek verblijd met de geboorte van een dochter, Marit Arianne. En Amira is het zusje van Raphaël. In verband met het periodiek aftreden van ambtsdragers heeft de kerkenraad de volgende broeders kandidaat gesteld. En ik wil ze hier aan u opnoemen. Dat is broeder Baijens, Baks, Boele, Dubbelt, Van Erk, De Jong, Ploeg en Kwist. En voor diakenen is dat broeder De Bas, Blankenstein, Van der Boogaard, Jonker. En voor de facturen of het ambt van ouderling Scriba is dat Visser. Deovolente 13 maart in de morgendienst vindt de stemmingsvergadering plaats en kunt u uw stem uitbrengen op deze broeders. Verder heb ik geen mededelingen voor u en wens u mede namens kerkenraad een gezegende dienst toe.
Well,
Aan het begin van deze dienst mogen we, zoals we net hebben gezongen, in stilte ons hart tot de God van ons leven heffen. We beleiden dat wij het in dit leven en in deze dienst niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We vervolgen de dienst en bereiden ons voor ook op het luisteren naar de wil van God voor ons leven door samen te zingen op Psalm 119, de versen 51 en 53. Thuis kunt u hardop meezingen. Hier zingen we de laatste twee liederen in de dienst hardop. Maar in de afgelopen weken wordt er in ons land vaak genoeg gezegd dat wij medailles hebben gewonnen in Peking, terwijl velen van ons hier zijn. En zo is het ook met het zingen. Wij zingen, ook al voeren enkele van ons dat uit. Laten we dus samen zingen, Psalm 119, de versen 51 en 53.
Take off faith. We luisteren naar de wil van God voor ons leven. We doen dat door te luisteren naar de woorden van Exodus 20, de 10 woorden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen aan onze heiland de vraag gesteld werd, wat is nu het grote gebod? Toen gaf hij daar antwoord op. In Markus 12, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laten we daar samen antwoord op geven. Ik zal de Heere God lief hebben met mijn hele hart, met mijn hele ziel, met mijn hele verstand. Ik zal mijn naaste lief hebben als mijzelf. En om dat te kunnen doen, laten we daarvoor ook samen naar de Heere toe gaan in gebed. En hem ook bidden om de leiding van zijn geest, de opening van zijn woord. U hebt gezien wat we onder andere in gebed willen brengen, wat aangegeven is op zondag op Zuidhoven. We willen ook in gebed brengen het doel van de dienst van het offer, kerk en diaconie en het werk van jeugd met een opdracht in Peru. En ook op deze zondag in het bijzonder alles wat er in de hulpverlening gebeurt en wie daarin werkzaam is. Laten we samen tot de Heere gaan in gebed. Almachtige en trouwe God en Vader in de hemel. Te zeggen dat we u zullen liefhebben met ons hele hart, ons hele ziel en hele verstand en onze naaste als onszelf. Dat kan alleen maar door dat wat u ons eerst geschonken hebt. Uw liefde. Dat u uw liefde hebt getoond door het zenden van uw zoon. En dat hij gezonden is om ons het werkelijke leven te schenken. En alleen door hem komen wij tot u. En geven wij antwoord op dat wat u eerst gedaan en gezegd hebt. Heere, ons vertrouwen en ons leven in vertrouwen kan alleen maar een antwoord zijn op uw trouw. En daarom bidden we u aan het begin van deze dienst dat we in ons dienen en in ons leven gericht zijn op die trouw. Dat we gericht zijn op uw trouw. U die niet loslaat wat uw hand begonnen is, zoals we aan het begin van elke dienst mogen horen en mogen beleiden. U kent ons en u weet hoe wij, waar we ook zijn en wat we ook hebben meegemaakt, aan deze dienst begonnen zijn. En wat we nodig hebben. En Heere, we brengen elkaar bij u in gebed. En we bidden u, leid ons toch door uw geest op uw weg. Geef dat als we uw woord open doen, dat we mogen begrijpen wat u hebt gedaan, wat u zegt, wat u belooft. en wat u van ons vraagt. Geef dat we daar op een juiste wijze antwoord op geven in deze dienst, maar ook als we in het dagelijkse leven u mogen dienen. Heer, u kent onze momenten van vreugde, u kent onze momenten van vragen, van pijn en verdriet. U weet alles. U doorgrondt en kent ons. En als u ons dan zo goed kent, Heer, dan bidden we u. Geeft u dan ons wat elk van ons nodig heeft. Ook aan hen die we nu niet bij name noemen in dit gebed. Maar die zeker ook in dit gebed voor uw troon gebracht worden. En Heer, als teken van die onderlinge verbondenheid gaat ook deze week de bloemengroet de gemeente in. En danken we u daarvoor. En laat het voor iedereen een teken tot bemoediging zijn. Dat die groet rondgaat omdat we door u aan elkaar verbonden zijn. En zo bidden we u in het bijzonder voor onze zuster Ellen Baks. Geef dat ook zij dat zo mag ervaren. We danken u voor de vreugdevolle momenten in de gemeente. Voor zoveel wat u ons hebt gegeven. Dat we aan het begin van een nieuwe week u ook dankbaar zijn voor wat er in de afgelopen week aan zegeningen ontvangen is. En in het bijzonder bidden we u dan ook en danken we u voor de geboorte van Amira. En we bidden u dat u haar samen met Albert en Annette en Rafael wilt zegenen en nabij wilt zijn, ook in het grote worden. We danken u voor dat mooie geschenk dat u gegeven hebt. En wees daarin toch ook nabij en geef dat ook als gemeente dat op een goede manier mogen ervaren. Dat we oog hebben voor de kinderen in de gemeente, oog hebben voor elkaar. Oog hebben ook voor de mensen om ons heen en zo bidden we u ook als er een buurtlunch gehouden wordt, dat ook dat ervaren mag worden van mensen waar dan ook vandaan. Heren, we danken en bidden u samen voor het huwelijk van Harm Vissers en Lisette Makop. We danken u dat zij in deze wereld elkaar trouw hebben beloofd. En we bidden u dat ze die trouw mogen ervaren ook waar we u om hebben gebeden, dat we daar zicht op mogen hebben. Uw trouw, dat ze die ook naar elkaar mogen ervaren in het samen optrekken, in het samenleven. We danken u voor dat wonder dat u geeft dat mensen hier in deze wereld elkaar mogen vinden. En Heer, zo bidden we ook voor hen. We bidden u voor de gemeente en het werk dat in de gemeente gebeurt. Op allerlei plaatsen. Binnen en buiten het ambt wordt er zoveel gedaan. Worden er gaven ingezet door u geschonken. We bidden u dat we zelf ook mogen zien, elk van ons, waar u ons roept. Wat u ons hebt gegeven. En hoe we dat op een vruchtbare manier in mogen zetten. Maar geef dat we bovenal steeds gericht zijn op uw trouw en op de voltooiing van uw koninkrijk. En het bouwen aan uw rijk. Het gaat niet om ons. Het gaat om u en om uw rijk. En wat een geschenk. Dat wij daarin een steentje mogen bijdragen. Dat u zo werkt. Dat u ervoor gekozen hebt dat u met uw geest in uw gemeente werkt. En in uw kerk wereldwijd. En mensen inschakelt en niet uitschakelt bij bouwen aan uw rijk. En wij danken u voor vele broeders en zusters die dagelijks de handen vouwen voor dat werk. En wij danken u voor zoveel wat daarin gebeurt door jong en oud. In het bijzonder willen we u ook bidden voor broeders die gekandideerd zijn, waarbij gaven geconstateerd zijn en waarvan de namen genoemd zijn. We danken u dat er zoveel broeders zijn die genoemd kunnen worden. En we danken u ook voor de zusters die u geeft in de gemeente. En dat we als broeders en zusters samen mogen bouwen aan uw koninkrijk. U weet wat het ook doet met broeders die genoemd zijn. En we willen hen in gebed voor uw troon brengen. Dat ze ook de rust mogen ervaren. Dat u het bent die uw koninkrijk bouwt en uw gemeente leidt. En dat ze in alle rust mogen toeleven naar dat moment dat de verkiezingen plaatsvinden. En zo bidden we u voor de broeders Baaiens, Baks, Boele, Dubbelt, Van Erk, De Jong, Ploeg, Kwist, De Bas, Blankenstein, Van de Bogert, Jonker en Visser. Heren, we dragen hen in gebed aan u op. En zo danken we u dat we dat ook mogen doen. En bidden we u ook voor dat wat er verder in de wereld gebeurt, in het koninkrijk ingezet wordt, ook als het gaat om het omzien naar anderen in de hulpverlening. Bidden we u voor mensen die in de hulpverlening werkzaam zijn, voor alle hulpverlening die er geschiet. Bidden u om wijsheid om dat op een goede manier te doen. En geef dat we samen ook onze eigen plaats daarin innemen. We komen met dankbaarheid bij u en met gebeden. Maar bovenal danken we u voor uw woord, dat we dat mogen kennen en dat we daardoor ook tot u mogen gaan. Dat we door uw Zoon, Jezus Christus, in uw dienst mogen zijn en u mogen bidden dat u wegneemt wat dat in de weg kan staan om ook onze plaats in te nemen in uw rijk. Zodat ook door ons heen uw koninkrijk gebouwd wordt. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U mag van het moment gebruik maken om te geven van wat u van de Heere hebt ontvangen en daar ook bij stil te staan. En aansluitend zingen we samen Psalm 56, de versen 4 en 5.
Oh. Ja, goedemorgen allemaal en kinderen in het bijzonder. Ik mag vandaag het kindermoment doen, ik ben gevraagd door Bert. En ik heb daarvoor wat meegenomen. Jullie weten vast wel wat het is. Emmy, zeg het maar. Toch een beetje moeilijk, zo amper in publiek. Het is een krant natuurlijk. En Alicia weet wel dat ik heel erg van kranten lezen houd. Misschien wel een beetje te veel. Maar ik ga er iets uit laten zien. Hier is de krant van gisteren. En je ziet hier een soort graffiti tekening. Met... hier beneden een meneer en die heet Johnny. Johnny Grot. En meneer heeft iets gedaan. Die heeft namelijk een omroep opgericht. Een omroep voor radio en televisie. En waarom? Omdat hij vond dat bepaalde groepen mensen in Nederland niet voldoende in beeld kwamen. En daardoor je had geen voorbeeldfiguur als je zo was. Als je vaak naar de televisie keek en het was te veel, wit, zeg maar. Nou, hij vond dat oneerlijk was en hij deed er wat aan. Ik heb ook nog een andere krant meegenomen. Kan je wat beter zien wie die persoon is? Weet iemand wie het is? Emmy? Nog een poging? Nee? Niemand weet het. Dat is me toch wat. Nou, dit is toch wel een bekende meneer, want het is Joris Luikendijk. En hij constateerde niet per se dat er wat miste in het Nederlandse publieke omroepbestel. Maar hij zag wel dat sommige mensen heel veel geluk hadden in het leven en sommige mensen... leken toch wel erg veel ongeluk te krijgen. Die hadden veel zorgen of ze wel eten hadden, of ze wel konden blijven wonen in het huis waar ze in zaten, of die al helemaal geen huis, ook in Nederland. En hij dacht altijd, dat komt gewoon omdat die mensen die zeg maar niet zoveel geluk hebben, dat die hebben niet goed hun best gedaan op school. Die hebben er niet goed of niet hard genoeg voor gewerkt. En dan moet je op de blaren zitten. Maar hij heeft er nog eens goed over nagedacht en hij kwam toch tot een andere ontdekking eigenlijk, of dat er nog wel een aantal andere dingen meespelen. 7 andere dingen beschrijft hij in een boek. Het heet 7 vinkjes. Nou, als je later groot bent, dan kan je dat eens gaan lezen. Heel interessant. Maar dat heeft onder andere te maken met je ouders, waar je geboren bent, of je ouders veel geld hadden, ja of nee. En allerlei dingen die daaromheen spelen. En het is dus niet alleen of je goed je best doet, dat bepaalt hoe gelukkig je later wordt of hoeveel geld je later hebt en zo. Dus dat is wel goed om eens over na te denken. Maar die meneer die probeert dus aan te geven waarom sommige mensen veel geluk hebben en waarom mensen dat minder hebben. Er is nog een derde persoon die er ook wat over heeft geschreven en dat is Prediker. Het staat in de Bijbel. Die meneer heeft ook een boek geschreven, net als Joris Luikendijk. En die heeft het naar zichzelf vernoemd. En ik zal er ook een tekst uit voorlezen. Prediker 3 vers 17. En daar staat, ik dacht bij mezelf, God zal ooit recht spreken over eerlijke mensen en over slechte mensen. Dus... Prediker die ziet ook dat er mensen zijn die eerlijk zijn en mensen die minder eerlijk of slecht zijn, die het soms goed hebben of minder goed. En hij richt geen omroep op. Hij gaat ook geen boek schrijven over mogelijke oorzaken, waarom dat dan zo is. Maar hij zegt, God zal recht spreken. Ooit. Nou, wat heb je daar nou aan? Dat God ooit zal recht spreken. Want er komt geen brood op de plank, morgen of overmorgen. Je hebt geen dak boven je hoofd, morgen of overmorgen. Maar ooit zal God recht spreken. Nou, daar heb je morgen misschien niet zoveel aan. En vandaag ook niet. Maar het betekent wel dat je er niet alleen voor staat. Blijkbaar komt er een keer een moment dat het recht gesproken wordt en dat er dus dat het weer goed komt. En dat betekent ook dat we nu niet zelf alleen ervoor staan en verantwoordelijk zijn voor wat we doen. Of dat aan onszelf te danken hebben, maar dat we bij God terecht kunnen om daar, als we het moeilijk vinden of in een situatie zitten waarin het lastig is, dat we dat altijd bij God kunnen brengen. Daar gaan we ook een lied van zingen en dat is Blijf bij mij.
Als je ziet dat iedereen jou is vergeten, niemand die jouw stille schreeuw horen kan. Als je pijn lijkt, maar geen mens die mag dat weten, echte vrede is je wens, zing dit dan. Blijf bij mij.
Bye.
We gaan luisteren naar het woord van onze God voor de schriftlezing van vanmorgen. We gaan verder met het lezen uit het Bijbelboek Prediker en we lezen vanaf Prediker 3 vers 16 tot hoofdstuk 4 vers 6.
Ik zou graag voordat we lezen nog even iets rechtzetten. Ik ben net vergeten om twee namen te noemen. Broeders Kwant en Star. Bij deze wil ik ze alsnog graag noemen en ook vragen of we hen weer opnemen in uw gebeden. Laten we lezen uit Prediker 3. Verder heb ik ook gezien onder de zon op de plaats van het recht, daar was goddeloosheid. En op de plaats van de gerechtigheid, daar was onrecht. Ik zei in mijn hart, de rechtvaardige en de goddeloze zal God oordelen. Want er is een tijd voor elk voornemen en voor elk werk. Wat de mensenkinderen betreft, zei ik in mijn hart dat God hen zal toetsen. En dat zij zullen inzien dat zij voor zichzelf als de dieren zijn. Want wat de mensenkinderen overkomt, overkomt ook de dieren. Hun overkomt één en hetzelfde. Zoals de een sterft, zo sterft de ander. En ze hebben alle één en dezelfde adem. Mensen hebben niets voor op de dieren, want alles is vluchtig. Zij gaan allen naar één plaats. Zij zijn allen uit het stof. Zij keren allen terug tot het stof. Wie merkt op dat de adem van de mensenkinderen naar boven stijgt en de adem van de dieren naar beneden daalt naar de aarde? Zo heb ik ingezien dat er niets beter is dan dat de mens zich verblijdt in zijn werken, want dat is zijn deel. Wie zal hem immers zo ver brengen dat hij ziet wat na hem gebeuren zal? Opnieuw zag ik al de onderdrukking die er onder de zon plaatsvindt. En zie, de tranen van de onderdrukten, zij hadden echter geen trooster. Aan de kant van hun onderdrukkers was macht, zij daarentegen hadden geen trooster. Daarom prees ik de doden die al gestorven waren boven de levenden, omdat die nog steeds in leven zijn. Beter af dan die beide is wie er nog nooit is geweest, die niet gezien heeft het kwaaddoen dat er onder de zon plaatsvindt. Verder zag ik van al het zwoegen en alle bekwaamheid bij het werk dat het iemand afgunst opleverde van zijn naaste. Ook dat is vluchtig en najagen van wind. De dwaas vouwt zijn handen samen en eet zijn eigen vlees. Een hand vol rust is beter dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind. Tot zover.
Dit is het woord van God en werkelijk tot het doel van je leven kom je als je dat woord niet alleen maar hoort, maar er ook naar leeft. Centraal deze morgen staan vers 17 van hoofdstuk 3 en vers 1 van hoofdstuk 4. Ik zei in mijn hart, de rechtvaardige en de goddeloze zal God oordelen, want er is een tijd voor elk voornemen en voor elk werk. Opnieuw zag ik al de onderdrukking die er onder de zon plaatsvindt. En zie, de tranen van de onderdrukten, zij hadden echter geen trooster. Aan de kant van hun onderdrukkers was macht, zij daarentegen hadden geen trooster. Na de verkondiging luisteren we naar opwekking 738, als ik huil bewaart u mijn tranen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We zijn inmiddels gewend dat Prediker met ons meeloopt en wij met hem. En onderweg kijkt Prediker om zich heen en hij ziet wat er onder de zon allemaal gebeurt. En vandaag ziet hij opnieuw iets wat wij ook zien als we om ons heen kijken. Of niet? Wat ziet hij? Hij ziet dingen die niet goed zijn. Hij ziet onrecht. Zie je wel eens onrecht? Toen ik die vraag opschreef, schoot door me heen hoe ontzettend groot het verschil kan zijn in wat die vraag bij iemand losmaakt. Zie je wel eens onrecht? De een zal echt na moeten denken. Tja, onrecht. Misschien teruggaan naar wat hij nog aan beelden heeft gezien onlangs. En misschien aangevuld met de gedachte, moeten we daar vanmorgen echt bij stilstaan? Je zou je ogen daar liever voor sluiten. Maar een ander zal zeggen, en of ik onrecht zie, ik heb er dagelijks mee te maken, zie jij het wel? Man, je moest dus weten hoeveel tranen ik al heb gelaten, maar wie ziet het? En terwijl we samen met prediker oplopen, merken we dat het niet aan zijn aandacht ontglipt. Onrecht en tranen. Vers 16 van hoofdstuk 3. Verder heb ik ook gezien onder de zon, op de plaats van het recht, daar was goddeloosheid. En op de plaats van gerechtigheid, daar was onrecht. En even later in prediker 4 vers 1 zegt hij het. Opnieuw zag ik al de onderdrukking die er onder de zon plaatsvindt. En zie de tranen van de onderdrukte. Zij hadden echter geen troost. Aan de kant van hun onderdrukkers was macht. Zij daarentegen hadden geen troost. Het thema van morgen is leef. Als ik huil, bewaart u mijn tranen. Leef. En als ik huil, bewaart u mijn tranen. Vorige keer, weet je het nog, toen constateerde prediker dat alles verandert. Er is een tijd van dit en er is een tijd van dat. En hij merkte in vers 11 op. Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft van het begin tot het eind kan doorgronden. En ook stonden we stil bij vers 14 van hoofdstuk 3. Ik weet dat alles wat God doet voor eeuwig blijft. Niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen. En God doet het opdat men vreest voor zijn aangezicht. Dat is mooi. En toch is het niet af. En het boek is dan ook nog niet uit. Je kunt wel constateren dat alles verandert en dat wat God doet blijvend is. Maar dan blijft er iets wringen. Er is iets dat schreeuwt om verandering. En dat iets is onrecht. En dat ontgaat prediker niet. Prediker ziet dat zelfs op de plaats waar recht gesproken zou moeten worden, onrecht geschiet. Nou gebeurde rechtspraak in de Bijbelse tijd vaak in de stadspoort. Dat was een brede poort waar je doorheen ging, daar kon je onder zitten, er was een ruimte. En daar verzamelden mensen zich. En daar verzamelden ook de oudsten zich. Er zijn wel Bijbelse geschiedenissen te vinden ook, waarbij men naar de poort toe gaat om met de oudsten te spreken. Daar werden onderlinge afspraken gemaakt en daar werd ook recht gesproken. Dat was dé plek waar recht zou moeten geschieden. Maar volgens prediker wordt op die plaats ook recht gesproken wat krom is. En krom gesproken wat recht is. Schuldigen worden voor onschuldig gehouden. En onschuldigen worden als schuldigen veroordeeld, vers 16. En dat kan herkenbaar zijn. Ook vandaag de dag gaat er geen dag voorbij zonder een discussie in de media over wat gerechtigheid is. Wie moet er vervolgd en bestraft worden en wie niet? En ik ga niet de voorbeelden aanhalen van het nieuws van de afgelopen week. Dat zou veel te beperkt zijn. Want misschien zijn er wel voorbeelden in je eigen leven die het nieuws nooit hebben gehaald. Juist op de plek waar je recht verwachtte, kwam je onrecht tegen. Thuis. Op school. Op het werk. In de kerk. Of misschien wel een andere plaats. Een prediker die ziet het gebeuren. En eigenlijk is het wel bijzonder dat hij, juist hij, dat ziet. Helemaal aan het begin in Prediker 1 vers 1 is hij namelijk door zijn leerling aan ons voorgesteld als zoon van David en koning in Jeruzalem. En laat nou de rechtspraak bij uitstek iets zijn wat de koning toekwam. Koningen zijn in die tijd de opperrechters. En volgens sommige mensen wordt hier nog eens duidelijk dat koning Salomo onmogelijk de prediker kan zijn. Want dan zou hij hier kritiek op zichzelf leveren. Blijkbaar hebben de mensen die dat zeggen nog nooit van zoiets als zelfkritiek gehoord. Overigens kun je je afvragen of het hier überhaupt om zelfkritiek gaat. Want het is zeker dat koningen echt niet alle rechtszaken zelf behandelden. Als er dan iemand zou kunnen weten dat er onrecht gebeurt op plaatsen waar recht zou moeten geschieden, er recht gesproken had moeten worden, dan is het juist wel die opperrechter. Maar goed, opvallend is het wel dat we horen dat Prediker koning is en dat hij kritiek heeft op de rechtspraak. En heerlijk eerlijk kijkt Prediker om zich heen en wint er geen doekjes om. Er is groot onrecht. En terwijl Prediker tot de upper class, de gegoede burgers behoort, is hij toch niet blind voor het leed van anderen. Opnieuw zag ik al de onderdrukking die er onder de zon plaatsvindt. En zie de tranen van de onderdrukte. Zij hadden echter geen trooster. Aan de kant van hun onderdrukkers was macht. Zij daarentegen hadden geen trooster. Gemeente, ik moet eerlijk bekennen dat mij een onbehagelijk gevoel bekroop toen ik dit vers voor het eerst las. Dat gebeurde niet alleen vanwege de ellende die Prediker ziet, maar ook omdat de vraag zich aan mij opdrong: waar is de hoop? En uiteindelijk was het voor mij weer eens zo'n voorbeeld waarbij ik het niet zag, maar de Heere door zijn geest het antwoord al lang in zijn woord had opgenomen. Zoals ik zei, schreeuwt al dat onrecht in de wereld om verandering. Het wacht op recht. Wanneer wordt het onrecht rechtgezet? En wanneer wordt er eens recht gedaan? En Prediker zegt: ook daar heeft God de juiste tijd voor. In zijn hart klinkt in vers 17: de rechtvaardige en de goddeloze zal God oordelen. Want er is een tijd voor elk voornemen en voor elk werk. Oké. God zal het onrecht niet laten voortbestaan. En God zij dank, oordeelt hij. Wat een genade dat God oordeelt. Toch? Ik heb wel eens mensen horen spreken over oordeelspreken. En ik moet zeggen, daar waren ze dan niet zo enthousiast over. Als Prediker zegt dat God over zowel de rechtvaardige als de goddeloze zal oordelen, dan roept dat meteen de vraag op: en wie is er dan rechtvaardig en wie is er dan goddeloos? En zo kom je al snel bij de vraag: waar hoor ik bij? Dat is geen verkeerde vraag. Maar het wordt wel ingewikkeld als iemand vervolgens meer problemen heeft met de preek, met het oordeel van God, dan met zichzelf. De prediker heeft helemaal geen problemen met het oordeel van God. Hij brengt het juist te sprake als iets bevrijdends. Heb je er wel eens bij stilgestaan wat het betekent als er geen oordeel is? Als God niet oordeelt, dan blijft het onrecht bestaan. De vraag die past bij prediker 3 en 4 is niet: waarom oordeelt God? Want het antwoord is volstrekt helder. Omdat er onrecht is. De vraag die past is: waarom duurt het toch zo lang voordat God oordeelt en een einde maakt aan al dat onrecht? Hoe lang nog? Waarom laat God het toe dat er zoveel onrecht is in de wereld? En terwijl zulke vragen bovenkomen, leert prediker ons iets. Voordat wij God op de vingers gaan tikken, moeten we eerst iets leren over onszelf. Vers 18. Wat de mensenkinderen betreft, zei ik in mijn hart dat God hen zal toetsen en dat zij zullen inzien dat zij voor zichzelf als de dieren zijn. Een prediker zegt daarmee niet per se dat mensen en apen dezelfde voorouder hebben. En het punt is ook niet dat mensen zich soms als beesten gedragen. En hij onderstreept hier ook niet dat mensen en dieren op dezelfde dag geschapen werden. Dat zijn allemaal andere onderwerpen. Nee, er is iets waarin mensen als dieren zijn. En met dieren vergeleken worden. Zowel mensen als dieren gaan dood. Ze zijn als de dieren, vers 19, want wie weet of die wijs. Want wat de mensenkinderen overkomt, overkomt ook de dieren. Hun overkomt één en hetzelfde. Zoals de een sterft, zo sterft de ander. En ze hebben allen één en dezelfde adem. De mensen hebben niets voor op de dieren, want alles is vluchtig. Ja, dat is natuurlijk gewoon waar. Als je hier onder de zon rondloopt, dan zie je niets van een leven na de dood. Mensen sterven net als dieren. En heel subtiel verwijst prediker naar het moment dat zo geworden is. Vers 20. Zij gaan allen naar één plaats. Zij zijn allen uit het stof en zij keren allen terug tot stof. Die uitspraak die doet denken aan Genesis 3, vers 19. Vlak na de zondeval zegt God daartegen de mens: in het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit bent genomen. Want stof bent u, en u zult tot stof terugkeren. Zo was het niet. Maar zo is het wel. We zijn geworden als dieren toen we als goden wilden zijn. En ons reis in dit leven onder de zon gaat van stof tot stof. En als we met onze eigen beperkte waarneming moeten doen, dan komen we niet verder dan dat. Zeg prediker hier nou mee dat er geen leven na de dood is? Nee. Hij zegt, als je hier onder de zon om je heen kijkt, dan kun je dat niet weten. Vers 21. Wie merkt op dat de adem van de mensenkinderen naar boven stijgt en de adem van de dieren naar beneden daalt, naar de aarde? Gaat de adem van de mens naar God? Wie zal het weten? En bij christenen gaat al snel iets jeuken als we zoiets horen. Wie zal het weten? En wij willen roepen, wij weten het! En doordat wij dat zo snel hebben, kunnen we soms zo moeilijk, net als prediker, meelopen en meekijken met mensen die het licht niet hebben gezien. Gemeente van Christus. Wat wij niet mogen vergeten, is dat wij onder de zon anders naar het leven kijken dan wanneer je, dan dat wat je onder de zon kunt zien. En alleen maar omdat de Zoon van God naar ons toegekomen is en zichzelf aan ons bekend heeft gemaakt, kunnen wij meer weten. En dat wij dat kunnen, dat is een geschenk van Gods liefde en van zijn genade. Wij kunnen weten dat er alleen door Christus toegang tot dat eeuwige leven is. Wij kunnen weten dat wij mensen dat leven niet verdienen. We hebben niet in alles Gods wil gedaan. We zijn onrechtvaardig. Maar Jezus is rechtvaardig. En wij kunnen weten dat Hij wil ruilen. Hij wilde dragen wat wij verdienen, om ons te geven wat Hij verdiend heeft. Paulus, die schrijft in Romeinen 8. En dan vanaf vers 9. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Daar zien wij hoop over de dood heen. En voor dat echte leven zijn we helemaal afhankelijk van Gods genade. En als er iemand is die beseft dat wij mensen afhankelijk zijn van God, dan is het prediker. In prediker 3 vers 22 benadrukt hij nog eens dat we het leven hier en wat we in dat leven hier mogen doen allemaal hebben ontvangen. Het is ons toebedeeld. En daarbij gaat hij de vragen niet uit de weg die dat oplevert. Want nu we weten hoe klein en hoe afhankelijk we zijn, gaan we terug naar die vraag over onrecht. Als prediker de tranen ziet, dan ziet hij niet alleen maar mensen met een verdrietig gevoel. Maar hij ziet onrecht. Tijdens de voorbereiding van deze preek viel bij mij ineens het kwartje. In de Bijbel zijn tranen niet zozeer een uiting van emotie, maar vooral ook een uiting van onrecht. Als we bij iemand tranen zien, dan roept dat een reactie op. En waarschijnlijk is dat iets in de trant van, ach, hij is verdrietig. Zij is niet blij. En dat vinden we dan erg. Maar dat is iets anders dan wat tranen in de Bijbel oproepen. Echte tranen, dat wil zeggen dat er onrecht is. En zolang Gods wil niet overal gedaan wordt, is er alle reden voor die tranen. In Psalm 119, die we berijmd zongen, daar klinkt in vers 136, beken vol water stromen uit mijn ogen neer, omdat men uw wet niet in acht neemt. En als prediker de tranen ziet van onderdrukte mensen, dan reageert hij niet met, wat voelen die mensen zich rot? En hij gaat ook niet proberen om op hun emotie in te praten. Jammer van de ellende, maar probeer desondanks toch een beetje van de mooie dingen nog te genieten. Nee, integendeel. Hij zet een klaagzang in zoals ze die in de Bijbel vaker tegenkomen. Zoals Job klagend zijn geboortedag vervloekt, zo beklaagt prediker het leven van mensen die onderdrukt worden. En hij benadrukt aan het begin van hoofdstuk 4 dat hij ziet hoe zwaar dat onrecht op dat leven van die mensen drukt. En die mensen hebben een trooster nodig. Ze hebben iemand nodig die hen bijstaat. En tot twee keer toe herhaalt prediker dat hij ziet dat zo iemand gewoonweg ontbreekt. En hij verzucht. Ze hadden geen troost. Zij hadden geen troosten. En die onderdrukkers die blijven hun gang maar gaan. En het onrecht gaat maar door en de tranen blijven vloeien. Kan dat allemaal zomaar? Gaan die onderdrukkers hun straf ontlopen? En dat een terechte vraag is, wordt bevestigd in Psalm 56. Daar klinkt namelijk letterlijk die vraag over onrechtplegers. Psalm 56, vers 7 en 8. Zouden zij bij zoveel onrecht vrij uitgaan? En vervolgens brengt David in Psalm 56 die vraag op de enige juiste plek. En hij gaat bidden. Vers 8. Stort de volken neer in toorn, o God. U hebt mijn omzwervingen geteld. Doe mijn tranen in uw kruik. Staan zij niet in uw register? Doe mijn tranen in uw kruik. En dat is een gebed dat u, jij en ik vandaag ook mogen bidden als we onder onrecht lijden. Doe mijn tranen in uw kruik. Want het is een gebed om recht. Het is een gebed dat God die kostbare tranen bewaart. Hij laat zien dat ze niet voor niets vloeien. Hij zal recht doen. Als ik huil, bewaart u mijn tranen. En God bewaart de tranen om er iets mee te doen. Psalm 56 gaat verder. Vers 10. Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen. Op de dag dat ik roep, dit weet ik, dat God met mij is. Geliefde broeder en zuster, in de Heer Jezus Christus, de Heere kent onze traan. Hij weet dat wij allemaal niet zonder bijstand kunnen. En juist daarom zond hij zijn zoon. Als geen ander weet Jezus wat onrecht is en welke tranen dat geeft. In Hebreeën 5, vers 7, daar staat: in de dagen dat hij op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. En Jezus roept ons op om hem te gehoorzamen. En door zijn geest wil hij ons leren om geen onrecht te doen. En als wij onrecht lijden, dan wil hij ons door zijn geest troost en bijstand geven. Met de belofte dat er vaste en zekere hoop is. Even verderop in dat gedeelte wat we net lazen uit Romeinen 8. Klinkt in vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En je kunt er zeker van zijn dat de Heere op de juiste tijd recht zal doen. En vertrouw daar maar op. Dan zal in vervulling gaan wat de apostel Johannes al mag zien en beschrijft in het laatste Bijbelboek, in Openbaring 7. Als hij zegt, en een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij, deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem, u weet het, mijn Heer. En hij zei tegen mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun gewaden gewassen en zij hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen.
Ik kom bij u, vermoeid en belast. Ik kan niet meer, Heer, houd mij vast. Ik heb zoveel vragen en voel me verward. Bij u wil ik schuilen, dicht aan uw hart. En als ik u mijn tranen, houdt mij vast en troost u mij als ik huil. Geeft u mij rust en ik weet, u bent heel dichtbij. niet meer. Hier houdt mij vast. Ik heb zoveel vragen en voel me verward. Bij u wil ik schuilen, dicht aan uw hart. En als ik huil, bewaart u mijn tranen, houdt mij vast. Troost u mij als ik huil, geeft u mij rust en ik weet, u bent heel
samen tot de Heer in gebed en danken Hem. Laten we meteen ook dat stukje recht zetten dat tot ons spijt de namenlijst net zo was opgebouwd dat twee namen in het vorige gebed vergeten zijn. Laten we ook bidden voor onze broeders Kwant en Star. En laten we samen bidden dat de Heer ook door ons heen zijn koninkrijk bouwt. Laten we tot Hem gaan in gebed. Almachtige, trouwe, rechtvaardige God en Vader in de hemel. U bent heel dichtbij. Dat hebt u laten zien in het offer van uw Zoon. Hij nam de plaats in die wij verdienden. Om ons het leven te schenken. Die op Hem vertrouwen. En Heere, als de wereld en al het onrecht in de wereld zwaar op ons drukt, schenk ons dan toch dat vertrouwen. Als er zoveel onrecht en pijn is en de tranen steeds weer vloeien, help ons om dan toch te blijven zien op u, dwars door alle tranen heen. Heer, dat is niet eenvoudig. Als de tranen zo lang doorgaan en het onrecht blijft bestaan, hebben we vaak het gevoel dat we op een andere manier zelf zullen moeten rechtzetten, moeten vechten. Dan komen we er vaak zo achter dat het niet lukt. En daarom, Heere, bidden we u. Als we huilen, bewaart u onze tranen. Heere, u bent de rechter van hemel en aarde. En u belooft dat uw koninkrijk komt en dat er geen tranen meer zullen zijn. Dat er alleen maar recht is. En wij bidden u om de komst van uw rijk. En bidden u, hoe lang nog, Heere? Hoe lang nog zult u toestaan dat er onrecht geschiedt hier op aarde? En tegelijkertijd, hoe wij dat samen moeten brengen, weten we niet. Maar we brengen het wel bij u. Heb geduld met ons als wij onrecht doen. We bidden u om de wijsheid om daarmee te breken. Om in te zien wat voor een schade we anderen berokkenen. En wat voor een verdriet we doen aan de ander en aan u. Hoeveel we beschadigen van uw koninkrijk. En kapot maken wat goed was en anders is bedoeld. Heere, geef ons de wijsheid. Leer ons te breken. Leer ons te keren naar u. In dat verlangen komen we samen bij u en bidden nu ook voor elkaar. Dat we dat samen mogen doen en elkaar tot een hand en een voet mogen zijn. Dat we geduld met elkaar hebben, maar ook in liefde rechtvaardig zijn. En in onze rechtvaardigheid liefdevol. Heer, geef dat we het niet toestaan als we zien dat een ander lijdt of lijden veroorzaakt. Maar dat we elkaar steeds weer brengen bij u. In alle wijsheid die alleen u door uw geest ontschenken kunt. Heer, zo komen we bij u in dat verlangen. Als we bidden voor de gemeente, voor uw koninkrijk, dan willen we ook vergeving vragen voor de fout dat we vergeten zijn alle namen te noemen. En bidden u dat ook deze broeders uw nabijheid mogen ervaren en het hen op geen enkele wijze in de weg zal staan. Bidden u voor onze broeders Kwant en Star, zegen ook hen in deze dagen. Geef dat ze vol vreugde mogen ervaren dat er gaven zijn gezien. En dat ook zij de rust mogen hebben om af te wachten wat de weg verder zal zijn. Heer, in dat verlangen brengen we hen bij u. En zo in dat verlangen brengen we elkaar in gebed bij u. Dat we samen in uw licht mogen leven en de vreugde mogen ervaren die het geeft om van u te mogen zijn. En Heer, als we deze zondag zo samen vieren, bidden we ook dat we ook vanmiddag daarvoor de kracht en de gezondheid, maar bovenal ook de wil ontvangen om samen ook daarbij stil te staan. U kent het, hoe wij gewoon zijn om onze zondagen in te delen, welke plannen we voor vandaag hebben. Geef dat het iets mag zijn wat we doen wat tot uw eer is. En brengen eerlijk dat verlangen in gebed bij u, dat ook vanmiddag we samen in uw dienst zullen staan. En niets ons daarvan zal weerhouden. Zo komen we bij u met bovenal dit verlangen. Dat het gaat om u. Dat het gaat om uw koninkrijk. Heer, doe uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zetten ons gebed voort door het zingen van gezang 392, de versen 3, 4 en 5. En dat mogen we ook hier in deze ruimte hardop doen. dat de Heer ons nabij wil zijn, mogen we bevestigd zien onder zijn zegen en in zijn zegen. We lopen met prediken mee en kijken om ons heen en zien wat hij ziet. Zo mogen we ook straks onder de zegen van de Heer, het is mooi weer, op het kerkplein om ons heen kijken, of op andere plaatsen om ons heen kijken en zien wat we zien en waar het nodig is om gezien te worden. Na de zegen zingen we daarom ook samen, ga niet alleen door het leven. Het is goed om dat iets uit te leggen. Er wordt gewezen op de middelaar, ga tot uw middelaar en dan daar in de wereld is zoveel te klagen. Niet bij de middelaar, maar daar in de wereld, om uiteindelijk er ook weer op te wijzen naar Jezus heen. Ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you.